De naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij de lof des Heeren uit Psalm 113. Daaruit de versen 1 en 2. Gij Heeren knechten, loof de Heer uit Psalm 113, de versen 1 en 2. Vervolgens in de lichtglans van Gods heilige wet. En mogen wij antwoorden met Psalm 119, vers 49, hoe lief heb ik uw wet? Dat is het 49ste vers uit de 119e psalm. Hoort nu Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult er geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En deze 10 woorden horen wij deze morgen ook in het ene woord, waarin door onze Heer Jezus Christus ze worden samengevat. Toen hem gevraagd werd, welk is het eerste gebod van allen? Het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere, uw God, lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, en dit gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Moedigen ons voor uw heilig aangezicht. Wanneer uw stem zo ons in de oren klinkt als zojuist dat geweest is. Wij willen stil worden voor uw aangezicht om voor u te beleiden dat het licht van uw heilige wet en dat is het licht van uzelf, van uw eeuwige naam, niet zich verdraagt met de duisternis van ons menselijk bestaan. Zo heb je daarbij de zon doen opgaan, opdat het op dubbele wijze tot ons spreekt. Opdat wij op dubbele wijze, vanuit uw schepping en vanuit uw geschreven woord, weten zullen dat wij mensen het zijn die in de duisternis verkeren. En wanneer gij ons niet trekt door uw geest en woord uit dat donker tot uw wonderbaar licht, dan verkeren wij in een eeuwige nacht die we voor onszelf gebracht hebben en waaruit we onszelf niet zullen kunnen bevrijden. En daarom roepen wij u aan bij uw grondeloze barmhartigheid, bij de naam van uw Zoon die genoemd is het licht der wereld, bij de naam van uw Heilige Geest die de verlichter en de vertrooster is. O God, open ons de schriften, opdat we licht hebben. Onze belijdenis is dat ook in dit uur niemand van ons met eigen hand en door eigen kracht, uw openbaring kan openbreken. Maar wij beleiden dat wij geheel en al afhankelijk zijn van de opening van de woorden door uw Heilige Geest. Dat, o God van ons leven, willen wij voor u uitspreken. En mogen u daarbij dan horen, ook onze diepe verwondering, waar deze dag is aangebroken, deze zondagmorgen, deze dag van opstanding, en dat God nieuw ons verkondigt, opnieuw ons zegt, dat gij zelf door de meest donkere en diepe nacht zijt heen gegaan, in het vlees geworden woord, en dat God nieuw ons wilt verkondigen, dat daarom voor niemand van ons een reden is tot wanhoop. Wil zo door uw geest ons hart openstellen voor de wondering van uw wet en uw openbaring, opdat onze ziel zal leven. Daarbij bidden wij u ook om vergeving, opdat het niet achterblijven en het niet door onszelf worden meegedragen, die reden van de duisternis, die oorzaak. Heere, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons door uw Heilige Geest in verzoening, in reiniging door het bloed van het Lam Gods. En stel ons zo in de ruimte van de vrijheid van de kinderen Gods. De ruimte die gij wilt zien voor uw aangezicht. Want zo hebt gij de mens geschapen. En zo hebt gij de hemel en de aarde geschapen. Opdat er de vrijheid zou zijn voor uw aangezicht. Van gans uw schepping in een loflied, in lofprijzing, in aanbidding, in dankzegging, in verwondering. En dat alles tot meerdere glorie van uw naam. En dat alles vandaag tot mindere glorie van de vorst van de duisternis. Ja, tot verwoesting van zijn rijk. O God, trek ons. Bevrijd ons uit de banden van ongeloof en donkerheid. Opdat de naam van u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, op deze zondag uit heel uw gemeente, mag worden groot gemaakt en verheerlijkt. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift genoemd is eerst uit het boek Genesis, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 9. Genesis 12, bij het eerste vers. De Heere nu had tot Abram gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vervloekt. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En Abram trok heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot trok met hem en Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broeder en al hun haven die ze verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En ze trokken uit om te gaan naar het land Kanaan en ze kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetrokken in dat land tot aan de plaats Sichem tot aan het eikenbos More en de Kanaanieten waren toen der tijd in dat land. Zo verscheen de Heer aan Abram en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing is uit het evangelie. Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12. Het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 5, Vers 1. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg en toen hij neergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Hier eindigt de tweede lezing. En de derde lezing, gemeente, tevens de tekst voor de prediking, is uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 13 tot en met 16. Hebreeën 11, bij vers 13. Wanneer daar gesproken is over de geloofsgetuigen, dan horen wij in onze tekst de volgende woorden. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben die van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weer te keren, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God voor hen niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Hier eindigt de lezing der Heilige Schrift. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Gemeente, laten wij de eredienst voortzetten met de inzameling van de gaven. U is bekendgemaakt waarvoor ze worden ingezameld. En we zingen uit Psalm 74, de versen 18, 19 en 20. Dus uit de 74ste psalm, de versen 18, 19 en 20. Het zal vanmorgen gaan, gemeente, over mensen die gasten en vreemdelingen zijn op aarde. Over Abraham, Isaac en Jacob gaat het. Maar het gaat ook over ons. Over onszelf gaat het ook. Maar op zondagmorgen, zoals nu, komen wij in de eerste plaats bijeen om iets te horen over God. Wij verlangen allereerst iets nieuws over God te horen. Werkelijk iets nieuws. En dat maakt ons misschien gespannen nieuwsgierig. Iets nieuws over God. Iets waarin we hem nog niet kenden. Zullen wij dat kunnen verwerken? Kan ons hart, dat immers klein en ook vaak heel benauwd is, kan ons hart dat wel aan? Of willen wij dat eigenlijk wel? Zijn we misschien bang? Heel gewoon menselijk bang om over God iets te horen wat wij nog niet wisten. Om dat uit zijn eigen mond te horen. Iets nieuws. Wel nu. Het woord van deze morgen, gemeente, laat ons iets nieuws horen over de God van Israël. En het is dit. God schaamt zich niet om de God van Abraham, Isaac en Jacob genoemd te worden. Daar schaamt hij zich niet voor. Zo wil hij op aarde bekend staan. Als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar heeft hij nog steeds geen spijt van om hun God te zijn. Wat waren dat voor mensen? De kinderen in de kerk kunnen ons dat zeker voorzeggen, vertellen wat het voor mensen waren, Abraham, Isaac en Jacob. Hun leven staat breed en openhartig beschreven. En daarom raken de verhalen ons altijd zo diep als we die horen van de aartsvaders, omdat het mensen zijn zoals wij zelf. Klein van moed, listig soms, bang, berekend, verdrietig ook, boos, blij, opstandig of stil. Zondaren zijn. En het wordt niet verborgen in de schrift. Maar nog één ding, en dat is belangrijk. Het zijn mensen die geloven, mensen die op aarde en onderweg door de wereld heen, mensen die leven uit hun geloof. Dat wil zeggen, zij leven niet gewoon alledaags met af en toe een flits van geloof daartussendoor, maar omgekeerd. Zij geloven en zo leven ze. Zij putten hun dagelijks leven uit het geloof. En niet omgekeerd. Nogmaals gezegd, ze hebben niet een dagelijks leven met af en toe een moment van geloof ertussenin, maar omgekeerd. Hun leven is een geloofsleven en van daaruit komt hun dagelijks leven voort. En daarom, gemeente, schaamt God zich niet hun God genoemd te worden. Toen en vandaag nog steeds heeft de levende God daar geen spijt van. Hij schaamt zich daarvoor niet om zo in het openbaar voor heel de wereld bekend te staan als de God van Israël, nog altijd. Daarop is hij nooit teruggekomen. En dat begrijpen wij nog altijd maar nauwelijks. Dat kunnen wij als heidenen van huis uit misschien ook nooit helemaal begrijpen. En wij als christenen begrijpen dat bovendien niet vanwege de naam van Jezus Christus die ons is geopenbaard. Dat, ondanks de afwijzing van deze naam, God toch de God van Israël blijft. Dat horen we namelijk de apostel Paulus zeggen. Vergeet niet dat hij daarbij de tranen heeft. En dat zegt hij ook in zijn brief aan de Romeinen. Dat hij het onder tranen zegt en schrijft. Dat de genadegiften en dat de roeping God onberouwelijk zijn. Onberouwelijk. Dat wil zeggen. Ook vandaag schaamt God zich er niet voor bekend te staan als hun God. Dat is zijn naam. Dat is zijn naam voor altijd. Hoort u dat? Voor altijd dus. Verbonden met de naam van Abraham, Isaac en Jacob. Mensen die hoe ouder ze worden, steeds meer reden hebben zich voor hun eigen naam te schamen. Wie van ons mensen lukt het om een mensenleven lang, en dan denken wij op dit moment met name aan de ouderen eerst in de gemeente, wie van hen in ons midden lukt het om een mensenleven lang zijn eigen naam hoog te houden, zich er nooit voor te schamen, wie van ons heeft zich nog nooit diep hoeven schamen over zichzelf. En daarom, gemeente, zit het nieuwe op deze zondagmorgen. God schaamt zich er niet voor een God van zulke mensen te zijn. En dat begrijpen wij niet vanuit onszelf. Trouwens, tegenover wie zou God zich kunnen schamen? Alleen maar tegenover zichzelf. U weet wel, zoals God ook alleen maar zweren kan bij zijn eigen naam. Ik heb gezworen bij mijn eigen heiligheid. Want er is geen hogere naam om bij te zweren. Er is geen hogere naam voor God om aan te roepen. En zo is het ook hier met het schamen. Dat God zich zou schamen tegenover zichzelf. De mens die ik geschapen heb, doet mij diep schamen. Dat ik die mens gemaakt heb. Wel heeft God berouw, staat er geschreven, dat hij de mens gemaakt heeft. Maar dan is er nodig de ene die genade vindt in zijn ogen. Dan is er de zondvloed, de grote loutering, de grote reiniging, het grote zwijgen Gods, die grote doortocht. En dan begint in de geschiedenis die gestalte op te lichten, die gestalte van Abraham. In de schemering van de volkeren begint die naam op te lichten, want het was nog niet goed gekomen naar de zondvloed met de mensen. De naam van Abraham begint op te lichten, en dan van Isaac en van Jacob. En uitvoerig, en dat denk ik nu weer met name aan de kinderen, uitvoerig wordt hun levensverhaal verteld. Die horen we in onze jeugd. Dat is de bedoeling. Heel breed en heel diep ook het levensverhaal van de aartsvaders. Waarom? Dat we het weten, dat onze kinderen het ook weten. Dit zijn mensen van vlees en van bloed. Dit zijn mensen met hun deugden en hun ondeugd. Ja, dit zijn werkelijk mensen zoals wij mensen zijn. Om dan te horen, voor hen schaamt God zich niet. Hun God genoemd te worden. Niet de God van de filosofen, zei iemand, het was Pascal, niet de God van de filosofen. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob is de levende God. Gemeente, laat dit het nieuwe zijn dat vanmorgen heel diep tot ons hart wil doordringen. God heeft zijn naam niet voor zichzelf gehouden, maar heeft zijn eeuwige, zijn heilige naam voor altijd verbonden. Daar kan u nooit meer van af, zegt onze schrift. Verbonden aan de namen van de aartsvaders van Israël. En hij schaamt zich erover. Een God van mensen, van zulke mensen, van deze mensen, genoemd te worden. In één adem met hen genoemd te worden. Onverbreekbaar met hen verbonden te zijn. En daar geen schaamte over te hebben. Deze allen, over wie het gaat zijn, zegt onze tekst, in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende, maar hebben die van verre gezien en geloofd en omhelst. Abraham, Isaac en Jacob zijn gestorven zonder dat zij de belofte verkregen hadden. Dat wil zeggen, datgene wat in de naam van God hen beloofd was, de vervulling van de belofte dus, die hebben zij van verre gezien. Ik denk nu met u, met de kinderen, aan Mozes. Die zien we nu eigenlijk voor ons op de berg Nebo. Mozes die naar de woestijntijd een blik mag werpen over het land der belofte. Ik heb het ook een keer mogen zien, het is inderdaad een onvergetelijk gezicht. Zo te mogen uitzien over het beloofde land. Maar van verre, Mozes zag het van verre. Heeft het niet verkregen, is er niet binnengegaan. Zoals een wandelaar aan de horizon een stad ziet in de verte, daar ligt de belofte van de thuiskomst, maar het is van verre. En terwijl ze het van verre zagen, stierven ze. Sterven, zei dokter Koopman, een van de predikanten die vlak tegen het einde van de oorlog door een verdwaalde Duitse kogel dodelijk werd getroffen. Een kogel die niet voor hem bestemd was. En dat zeggen wij mensen dan. Sterven, zei Koopmans eenmaal in een preek, is het allerzwaarste wat een mens op de wereld te doen kan krijgen. Het is namelijk alles loslaten, maar ook allen loslaten. Wij kunnen dat niet verwerken en daarom zeggen wij dan in het volle leven dat de overlevenden achterblijven. Degenen die overleven blijven achter, zeggen wij, maar we vergeten dat het precies omgekeerd is. De stervende is er die achterblijft. De stervende is er die niet meer kan meekomen. En die straks begraven wordt langs de kant van de weg. Rachel. En het graf van Rachel laat het vandaag zien aan de voorbijgangers. Het zijn niet de levenden die achterblijven. Het zijn de doden die achterblijven langs de kant van de weg. Rachel blijft achter. En dan staan we voor God, met ons leven, het geschenk van ons leven. Want als we gestorven zijn, is dat leven afgerond op aarde, en dan wordt het in zijn geheel overzien. En als het in zijn geheel wordt overzien, van wieg tot graf, wie zal zich niet hoeven schamen? Wie zal zich niet hoeven schamen? Deze allen zijn gestorven in het geloof. Wat wil dat zeggen? Sterven in het geloof. Dat wil zeggen, ze hebben de belofte van God van verre gezien. En dat was hun genoeg om te kunnen sterven. Dat van verre zien. Die belofte gelooft en die belofte ook staat er omhelst. Omhelst, dat wil zoveel zeggen als met vreugde begroet. Dat staat er eigenlijk. Ze hebben die belofte in het uur van hun dood met vreugde begroet. Joodse uitleggers van de schriften hebben eeuwen en eeuwen geleden al gezegd dat de beloften waarom het hier gaat in onze tekst, in de tekst namelijk, want het is een tekst vanuit het volk Israël, vanuit Abraham, Isaac en Jacob, dat de beloften waarom het hier gaat, die gaan over de dagen van de Messias. Abraham, Isaac en Jacob hebben de Messias met hun ogen niet gezien. Maar dat hij komen zou, was hun genoeg om te kunnen sterven. Dat nam voor hen de prikkel van de bittere eenzaamheid uit hun sterven weg. Want zo, in de gegeven belofte, ik zal uw God zijn, ik ben uw God. In de gegeven belofte was de Messias bij hen, in het leven, ook in het sterven. Wij hier vanmorgen, wij mogen geloven dat de Messias gekomen is. Wij mogen zelfs zijn naam kennen, zijn naam is Jezus. En dat is een geheel enige naam onder de hemel. Nu is opmerkelijk wellicht dat wij hier vanmorgen ongeveer even ver na de komst van de Messias op aarde leven, als dat de aartsvaders leefden voor zijn komst. Tussen de aartsvaders en tussen ons liggen ongeveer 4000 jaren. En ongeveer in het midden daarvan leefde de Heer Jezus op aarde. 2000 jaar voor hem de aartsvaders en bijna 2000 jaar na hem wij nu vandaag. Dat betekent, als je zo over denkt, dat wij de vervulling van de belofte ook van verre zien. Ook van verre zien, maar van de andere kant. Wij mogen er namelijk door die bijna 2000 jaar heen op terugzien. En wij mogen geloven dat hij de vervulling van de beloften met zich meedraagt. Vervulling, zeggen we dan. Vervulling, wat bedoelen wij daarmee? De vervulling van Gods belofte, hebben wij die gezien? Heeft iemand van ons die gezien? De grote vraag is dat van Joden en Christenen vandaag, dat zij aan ons vragen, vervuld, zegt u. Wat is er dan vervuld? Laten we samen eens in deze wereld om ons heen kijken. Wat is er dan vervuld? Wat is er dan veranderd? Het koninkrijk van God. Het eeuwig koninkrijk. Waar God onbetwist koning is. En waar de vorst van de duisternis voor altijd is buitengesloten. Dat koninkrijk van God. Waar is dat? Waar is dat om te zien aangebroken? Wat antwoorden wij dan? Wijzen we dan naar onszelf, naar een zichtbare werkelijkheid? Hebben wij de Messias gezien anders dan ook van verre? En dan bedoel ik dit, met onze eigen ogen. Dit mogen wij zien in het geloof. Wanneer wij sterven, dat wij dan de belofte omhelzen dat de Messias gekomen is. Maar als ik zeg wanneer wij sterven, dan bedoel ik niet alleen dat ene moment van onze laatste adem. Maar dan bedoel ik dat met name ook gemeente de zin van ons doopformulier. Namelijk, dat ons leven niet anders is dan een gestadige dood. En dat bedoel ik met name zo in het geloof te sterven, dagelijks. En in dat geloof dagelijks die belofte te omhelzen dat de Messias gekomen is. Dat hij gekomen is midden in onze dood. Dat hij werkelijk gekomen is midden in ons sterven. Het vlees geworden wordt. Hij heeft geleefd en hij is gestorven. En een christen die sterft in het geloof, eenmaal aan het einde van de aardse loopbaan, maar ook dagelijks sterft in het geloof, die christen kan niet meer eenzaam zijn. Midden in de dood namelijk. En dat is de grote eenzaamheid. Juist daar middenin. Omhelst het geloof de gegeven belofte. Jezus leeft. En hij leeft genoemd. De wolk van hemelvaart ons. Trok hem aan het oog van mensen. Ook wij hebben hem nog niet gezien. Maar in het sterven, in het dagelijks sterven, dat herhalen we steeds met nadruk, in het dagelijks sterven, omhelzen wij deze belofte. steeds sterven. Sterven, in het dagelijks sterven, dat herhalende steeds met nadruk, in het dagelijks sterven, omhelzen wij deze belofte. Steeds sterker, steeds inniger en ook steeds meer met vreugde begroet. Dat hoorden wij de Zoon des Mensen straks zeggen in de bergreden. Steeds weer met vreugde te mogen begroeten in het dagelijks sterven. Deze belofte. Jezus leeft en hij komt. Deze allen zijn in het geloof gestorven en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Let wel, dat hebben zij beleden. Daar kwamen ze dus voor uit. En gasten en vreemdelingen waren ze juist vanwege die gegeven belofte. Wie namelijk de belofte van God omhelst, is op slag gast en vreemdeling op deze aarde. En nu komt het aan op het heel scherpe luisteren. Want die woorden gast en vreemdeling moeten werkelijk naar de schriften verstaan worden, worden uitgelegd. Dan zeg ik eerst maar, gemeente, dat die woorden gast en vreemdeling, dat het niet een natuurlijk gevoel is, dat we van nature hebben. Wat we allemaal wel eens kennen natuurlijk. Vooral als we in moeilijke momenten van het leven verkeren. Dan krijgen we inderdaad een sterk gevoel dat we niet thuis zijn in deze wereld. Die zouden we graag willen ontvluchten. En dan zijn we onrustig. Dan zijn we onzeker, ontevreden ook en opstandig. Dan willen we weg uit dit leven. Dan willen we ook onder onze verantwoording vandaan weglopen. Tegenwoordig zeggen wij dan, daar hebben wij dan een uitdrukking voor, dat we het niet meer zien zitten. Dan nu, hier in Hebreeën 11 is werkelijk iets heel anders bedoeld als er gesproken wordt over gasten en vreemdelingen zijn. Gast en vreemdeling zijn namelijk door het geloof, door het omhelzen van die belofte. Denk aan Abraham. In Ur der Chaldeeën. Waar denken we daaraan hoe dat voor hem als kind geweest moet zijn? Je gaat terugdenken in zijn levensgeschiedenis. Misschien een rustig leven, in zo'n stad in de oudheid, waar de dingen op hun plaats staan. Waar de muren een betrekkelijke bescherming bieden. En dan plots op die ene dag is daar de stem van de levende God. Ga uit uw huis en uit uw maagschap en uit uw land. En op slag is Abraham, en het is nooit meer anders geweest in zijn leven, een gast en een vreemdeling op deze aarde. Want voor zijn ogen, aan de horizon boven Ur, stond die belofte van God geschreven. En toen bleef hem niets over dan op weg te gaan. En altijd opnieuw op weg te gaan. De aartsvaders zijn nomaden, zwervers, het zijn tentbewoners. Het zijn ook in dat opzicht gasten en vreemdelingen op aarde, maar dat ze tentbewoners zijn is een uitdrukking van hun geloof. En als ze gekomen zijn in het land der belofte, Kanaan eindelijk, en ook dat hoorden wij kort, dan is het opnieuw ook van daaruit op weg te gaan. Het land der belofte is nooit hun eigendom geworden, nooit hun bezit geworden, nooit dat ze daar voor altijd nu konden blijven. Gast en vreemdeling. Die twee woorden zeggen het duidelijk. Niet thuis. En dat voorgoed. Waarom niet? Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, betonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. Een vaderland. Het thuis zijn wordt gezocht. Nu moeten we weer opletten. Want het zijn woorden die we kennen, maar het gaat steeds om dat onderscheid. Woorden die wij van nature kennen, of hetzelfde woord vanuit het geloof leren kennen. Dat woord zoeken hier, wij zoeken een vaderland. Ik zeg opnieuw, dat kan ook een natuurlijke beweging van het mensenhart zijn. Dat je niet thuis voelt, dat je de aarde wilt ontvluchten, maar dat is hier niet bedoeld. Maar dan is het op jezelf gericht. Dan wil je iets ontvluchten. Dat woord zoeken, gemeente, dat is volstrekt positief. Dat is de ganse inhoud van een leven. En dat zoeken was opmerkelijk. Dat kun je dan uit de grondtekst opmaken. Dat zoeken is niet iets wat verloren is en wat je terugzoekt. Dus in het verleden, nee, juist niet. Het woord zoeken wat hier gebruikt wordt, wil zeggen het zoeken van datgene wat in die belofte je steeds voor ogen staat. Wat voor je is. Een vaderland zoeken. Vaderland. Wat is dat eigenlijk? Waarom gaat het dan in dat zoeken? Waarom niet rustig in Ur der Chaldeeën gebleven? Het vaderland, laten we eenvoudig zeggen. Het land waar God vader is. En waar de bewoners van dat land die naam alleen maar hoog houden. De vadernaam van God. Het land waarin die zevende dag, die Sabbat, die door ons mensen ontzaglijk verstoord is. En onze zonden hoog moet, nog altijd. Die zevende dag die God heeft gewijd om eeuwig te blijven, dat die dag zal terugkomen. Vanuit het open graf van Jezus Christus. Die avond, die dag zonder avond en nacht, waar God vader zal zijn voor zijn kinderen, de tranen van de ogen afvegen en bij hen zal wonen. En niemand meer eenzaam zal zijn, want ook de dood zal er niet meer zijn, geen rouw en geen verdriet. De goedheid van de schepping, waarvan deze zondag toch een teken is, een heenwijzing in de schepping rondom ons. Dat God bij de mensen wonen kan. Dat die grote vragen van het kwaad, van het lijden van de mensheid, van de ziekte, van de schuld, die grote vragen er niet meer zullen zijn. Geen rouw, geen verdriet. Alle tranen van de ogen, alle tranen die geweend zijn, in dat geloof, omdat die belofte zo rijk en zo groot voor ogen stond, en dat de zichtbare werkelijkheid zo onnoemelijk ver daarbij achter blijft. Begeerig staat er zelfs. Begeerig zijn ze naar een hemels vaderland. Let wel, hemels vaderland, dan moet u altijd wel in de taal van de schriften blijven horen, ook het woord hemels. Dat wil zeggen in de taal van de Bijbel, dat is ook de hemel op de aarde, op die nieuwe aarde, namelijk onder die nieuwe hemel. Het gaat om de hemel en de aarde beiden, wat het eerste vers van de Bijbel ons immers toch zegt. En wanneer we horen dat God hen een stad heeft bereikt, dan moeten wij daarbij met Johannes zien dat nieuwe Jeruzalem, die stad die van God neerdaalt uit de hemel op de aarde, opdat zo die aarde met de hemel verbonden zal zijn, voor altijd. En zo een vaderland te zoeken. Dat betekent dat we in het geloof tussen twee werelden leven. We leven altijd dan tussen twee werelden in. Staat er ook. Want de dienst aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weer te keren. Tijd gehad om weer te keren. Dan heb je de ontdekking. Tijd om terug te keren. Het geloof wandelt op het scherp van de eeuwigheid. Want het heimwee naar het verleden, dat terugkeren naar het land van waaruit ze zijn geleid, kan zo sterk worden, heel sterk. Het terugkeren naar het voorheen, naar het vroeger. Zou Abraham niet gedacht hebben aan zijn jeugd in Ur? Heeft het volk Israël in de woestijn niet gedacht, alleen maar het ook gezegd dat ze terug wilden naar de vleespotten van Egypte? Is het niet zo? En dat geldt ook in het geloof alweer, bij het ouder worden in het geloof, bij het groeien in het geloof. Dat dan ook die strijd steeds sterker wordt van het willen terugkeren naar de jeugdjaren, naar het vroeger en dat voorheen, tijd van de eerste liefde. Soms is het heimwee te sterk. En zijn de beproevingen van het geloof ondraaglijk zwaar, als ondraaglijk zwaar. Ze hebben tijd gehad om terug te keren. Ontzaglijke woorden. Ze hebben tijd gehad om terug te keren. Terug door de jaren heen en door de plaatsen heen waar langs ze waren gekomen. Terug tot in de baarmoeder van het bestaan. Het heimwee naar een rustig, en niet gestoord en niet zo bewogen en niet zo bewegelijk leven. Waarom niet? Ja, gemeente, waarom niet? Waarom niet? Waarom niet terugkeren naar het verleden? Antwoord de schrift in onze tekst, omdat het verleden geen vaderland is. Achter ons is het land waar God koning is niet te vinden. Niet achter ons, niet in de terugkeer naar dat land van waaruit we geleid zijn in het geloof. Het leven, dat is de ontdekking, dat is ook de strijd. Het blijft ook de strijd. Werkelijk tot de laatste adem blijft dit de strijd. Het leven van nature, dus niet in het geloof, het leven van nature. Dat is een geboren worden, dat is een voortkomen uit de baarmoeder en dan in de wereld geworpen worden. Die grote, die boze, die angstige wereld. Want dat is deze wereld om ons heen. En daar bescherm je jezelf graag tegen. Je probeert je ook zo goed mogelijk door dat moeilijke leven heen te slaan, zeggen we dan. Dan moet je eens op die uitdrukking letten, dan moet je eens over nadenken wat hij dan zegt. Je probeert je door het leven heen te slaan. En dat woord slaan, dat zegt het zo onthullend. Dat betekent dat je van nature niets doet dan van jezelf afslaan. En dat anderen dan de klappen opvangen, de mensen, maar de dieren ook, de hele schepping. Dat is het leven van nature. Dan ben je uit de baarmoeder voortgekomen. En je bent bang voor het grote leven. Maar je moet je doorheen slaan. En je slaat dan ook van je af. Maar nu het leven uit het geloof. Dat is gast en vreemdeling zijn. In het land waar je wonen mag, waar je doorheen trekt. Er is voor Abraham een land dat achter hem ligt en dat is Ur. Er is voor Abraham een land dat voor hem ligt en dat is het hemelse vaderland. En er is een land voor Abraham waar hij vandaag doorheen trekt. En dat laatste, ook al woont hij daar, zelfs in het land van de belofte, is en blijft hij nog gast en vreemdeling. Dat is het leven uit geloof. Dat altijd verstoord wordt. Het feit dat je je wilt inrichten voor deze wereld. Dat je nooit thuis bent. Dat altijd weer, want dat is het, die belofte van God voor je staat en voor je klinkt. En je op weg moet gaan. Achter de belofte aan. Waarom dus? Om de eenvoudige reden. Maar daar gaat de roeping van Abraham dan ook helemaal om. Dat God nog niet tot zijn rust gekomen is. Die van die hernieuwde schepping, die van zijn eeuwig koninkrijk. En om het één voorbeeld uit het leven van Abraham af te sluiten. Aangrijpend voorbeeld wat dit dan concreet betekent in het leven. Weten wij wat dit voor Abraham betekend heeft? Dit. Dat bij de dood van Sarah hij tot de zonen van Het moet zeggen. Ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden voor mijn aangezicht begraaf. Dan bij de dood van Sarah heeft Abram van het beloofde land niet meer dan een gekocht graf. En in 130 jaar is hij niet verder gekomen dan dit geloof. Maar door dat graf heeft hij heen gezien. En nu, na vele eeuwen, de nakomelingen van Abraham, door deze wereld heen, nog altijd. Maar laten we bij de kerk eerst vanmorgen blijven. En dan wil ik het ook niet hebben over de kerken en over het zichtbare daarvan. Ik zou de vraag zo graag hier vanaf de kansel gelijk heel persoonlijk willen stellen. De vraag, ben ik een gast en vreemdeling op de aarde? Ben ik dat werkelijk? Hoe komen we daarachter? Dit is het geheim. Want dat is en dat blijft het. Het blijft een geheim. Het geheim namelijk van het sterven in het geloof. Van dag tot dag. Belofte omhelzen. En bij het ouder worden ook juist in het geloof. Meer en meer onthechten en meer loslaat. Maar kan dat eigenlijk wel? We zijn toch ook tegelijk mensen met het lichaam der zonde. Kan dat wel? Wat houdt ons daarbij staande? Wat houdt ons werkelijk op de been in het geloof? Wel, is dat niet waaruit wij deze morgen mogen putten en ik zou niet weten waaruit anders? Is dat niet de afdruk van de belofte in de ziel, die de geest van God afdrukt in de ziel? De belofte namelijk, dat de Messias, de gezalfde, midden in onze dood gekomen is. Ja, midden in onze schuld gekomen is. Midden in onze onherroepelijke gebrokenheid gekomen is. Zoals tussen mensen, waar de mensen zelf soms zo machteloos staan. Dat de Messias door die dood is heen gegaan. En nu mag je op dit moment bedenken wat u wilt. Nu mag je op dit moment denken aan wat je wilt in je eigen leven. Neem nu maar in gedachten de zwaarste last die op dit moment op uw leven drukt. Verstikken, benauwen, dodelijk zwaar. Dan zeggen wij hier tot elkaar in de naam van deze God. Ook door die dood is de Messias heen gegaan. Ook door die dood. Ook uit die bittere, die meest bittere dood, midden in ons leven, is hij opgestaan, opgewekt door God de Vader. Geloven wij dat? Als wij dat werkelijk ook geloven, en het dan ook, zo zegt de apostel, ons voor het daarvoor houden, dat wij voor de zonde dood zijn, maar voor God mogen leven in Jezus Christus onze Heer. Zo alleen leren wij ermee leven dat we hier niet thuis zijn. En dat niet alleen te zeggen, maar vooral zo ook te leven. Eén belofte, steeds voor ogen gesteld. Nu zeg ik maar zo, vanuit die woorden die ook jonge mensen heel goed kennen vandaag, als ze zeggen, ik zie het niet meer zitten. Dat kan natuurlijk een onnoemelijke afgrond van leed achter verborgen zijn. Ik zie het niet meer zitten. Antwoord, hem te zien zitten aan de rechterhand van deze Vader. Hem te zien zitten, die verhoogd is tot aan de rechterhand van de Vader, opgetrokken naar de allerdiepste dood. Hem te zien zitten, die belofte te omhelzen, en dan in het geloof te sterven, stervend leven te leiden, in duizend zorgen en duizend noden. Of in het ongeloof voortleven, dan zult u rust hebben, kalmte, tevredenheid zo te zien. Dan staan de dingen op hun plaats, maar u staat zelf in het midden. En zolang u zelf in het midden staat, sterft u een eeuwige dood tegemoet. En dat er slechts twee wegen zijn, geloof of ongeloof, begin ik misschien iets beter te verstaan. Ons leven staat voortdurend op het scherp van de eeuwigheid. Wat mag dan onze troost genoemd worden, onze enige troost zelfs, de enige? Dit. Dat van zulken die in het geloof sterven en de belofte omhelzen, dat van de zulken gemeente God zich niet schaamt hun God genoemd te worden. En dat is een enige troost in leven en in sterven. Dat God de Vader zich niet schaamt ons te hebben geschapen. Dat God de Zoon zich niet schaamt om zijn leven voor ons in te zetten als verlosser. En dat God de Heilige Geest zich niet schaamt om zulke treurenden en troostelozen en bedroefden te troosten met het leven uit God. Wel nu. Dat is het nieuwe. Op deze zondag. Van de zulken schaamt God zich niet hun God genoemd te worden. Lof zij de God van Abraham, Isaac en Jacob, nu en tot in eeuwigheid. Amen. We zingen de gemeente uit Psalm 105, het vijfde en zesde vers. Psalm 105, vers 5 en 6. Daarin delen met ons ganse bestaan. Opdat dit nieuwe, dit ongekende, ons leven mag dragen, behoeden en bewaren. U brengen wij vanuit de gemeente de lof en de dank voor deze zondagmorgen. Voor uw open hand en al uw goede gaven die voor ons verdient. Dat wil zeggen niet door ons, maar door uw zoon verdient. Ons hebt gegund. Heere, ontfermen over deze schepping van u, over deze wereld, die gij voor uw aangezicht wil zien tot meerdere glorie aan uw naam en die zo, ook vandaag, zo onnoemelijk gebroken is. Heere, ontfermen over uw volk Israël, de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Ook vandaag schaamt u niet hun God genoemd te worden op aarde. Nog altijd begrijpen de volkeren dat niet of nauwelijks. En wij bidden u dat wij het mogen verstaan, ingelijfd te mogen zijn in dit Israël, dus ook te mogen delen in dit nieuwe, dat we ook niet schaamt om onze God genoemd te worden. Vol schaamte beleiden we u dat het u heeft behaagd om ons zo tegemoet te treden van uw zijde, vanuit uw eeuwig welbehagen. Zo brengen wij elkaar bij u, mensen en kinderen, bejaarden, allen van de gemeente, overal ter wereld, uit uw ganse kerk, ver weg, nabij, in de diepte en op de hoogte, in de vreugde en het verdriet, acht mensen zijn we. En hier vanuit de gemeente noemen wij u de namen van hen die met blijdschap uit het ziekenhuis terugkwamen, zoals broeder de Jong in ons midden. Dat gij ons bij elkaar brengt onder de opening van uw woord, dat we mogen horen uw belofte opnieuw. We brengen bij u het echtpaar Konijnenberg Elskamp. 60 jaren heeft uw hand hen gedragen met en voor elkaar. En we weten dat daarbij geweest zijn de dagen zoals vandaag van het zonnelicht en de vreugde, maar ook de dagen van de duisternis en de aanvechting, de diepe wegen. En dat brengen wij samen bij u. Hem, met allen die hem lief zijn, brengen wij bij u. Zoals we thuis met ons verbonden zijn, maar in de geest met elkaar, voor uw aangezicht, om uw grote naam te danken. Voor alles wat gegeven, geef dat we nu, in de avond van het leven, werkelijk gekomen is, door die avond mogen heen zien, dagelijks stervende, die belofte van u mogen omhelzen. En wij met hem. Ontferm u zo ook over onze kinderen. Ook hem geldt in dagelijks sterven. Ook hem geldt dat nieuwe van uw naam om een God te willen zijn. Heere, gedenk zo aan uw verbond dat de vorst van de duisternis wijken moet. Doe het geloof leven en de hoop en de liefde tot meerdere glorie aan u nooit genoeg. Voor prezen naam. Amen. Uit Psalm 89, het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. Psalm 89, vers 4.
Oh,
gaat nu. Maar u huist in vrede en ontvangt allen die met ons verbonden zijn, ook thuis of in gedachten in de ziekenhuizen, waar dan ook, ontvangt allen de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.